Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 108. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Ezra en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezra 2, nog vooraf artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 87 en daarvan het vierde vers: God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt.
Van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit den woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken, Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen, kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den ware God en hun naaste lief hebben, niet afwijken, noch ter rechter, noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen, door de geest, al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hunner zonde hebben, door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den woorden Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Lees u Ezra 2. Dit zijn de kinderen van dat landschap die optogen uit de gevangenis der weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had naar Babel, die naar Jeruzalem en Juda zijn wedergekeerd en iegelijk naar zijn stad, de welke kwamen met Zerubabel, Jeshua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum en Baena. Dit is het getal der mannen des volks van Israël. De kinderen van Paros, 2172. De kinderen van Sefatja, 372. De kinderen van Arach, 775. De kinderen van Pahat Moab, van de kinderen van Jeshua Joab, 2812. De kinderen van Elam, 1254. De kinderen van Zattu, 945. De kinderen van Zakkai, 760. De kinderen van Bani, 642. De kinderen van Bebai, 623. De kinderen van Aschat, 1222. De kinderen van Adonikam, 666. De kinderen van Bigvai, 2056. De kinderen van Adin, 454. De kinderen van Ater, van Hiskia, 98. De kinderen van Bezai, 323. De kinderen van Jora, 112. De kinderen van Hasum, 223. De kinderen van Gibbar, 95. De kinderen van Bethlehem, 123. De mannen van Netova, 56. De mannen van Anatoot, 128. De kinderen van Asmavet, 42. De kinderen van Kiriat Arim, Gefira en Beeroot, 743. De kinderen van Rama en Gaba, 621. De mannen van Michmas, 122. De mannen van Bethel en Ai, 223. De kinderen van Nebo, 52. De kinderen van Magbis, 156. De kinderen van den andere Elam, 1254. De kinderen van Harim, 320. De kinderen van Lot, Hadid en Ono, 725. De kinderen van Jericho, 345. De kinderen van Senaa, 3630. De priesters, de kinderen van Jedaja, van het huis van Jeshua, 973. De kinderen van Immer, 1052. De kinderen van Passur, 1247. De kinderen van Harim, 1017. De levieten, de kinderen van Jeshua en Kadmiel, van de kinderen van Hodavia, 74. De zangers, de kinderen van Asaf, 128. De kinderen der portiers, de kinderen van Salum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akub, de kinderen van Hatita, de kinderen van Sobai, deze allen waren 139. De Netinim, de kinderen van Ziha, de kinderen van Asufa, de kinderen van Tabaot, de kinderen van Keros, de kinderen van Siaha, de kinderen van Padon, de kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Akub, de kinderen van Hagab, de kinderen van Samlai, de kinderen van Hanan, de kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar, de kinderen van Reaya, de kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazam, de kinderen van Uzza, de kinderen van Pasea, de kinderen van Bezai, de kinderen van Asna, de kinderen der Meunim, de kinderen der Nefusim, de kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakufa, de kinderen van Harur, de kinderen van Baslut, de kinderen van Mehida, de kinderen van Harsha, de kinderen van Barkos, de kinderen van Sisera, de kinderen van Tama, de kinderen van Nezia, de kinderen van Hatifa, de kinderen der knechten van Salomo, de kinderen van Sotai, de kinderen van Soferet, de kinderen van Peruda, De kinderen van Ja'ala, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel, de kinderen van Sefatja, de kinderen van Hatil, de kinderen van Pogeret Hazebaim, de kinderen van Ami, al de Netinim en de kinderen der knechten van Salomo waren 392. Deze togen ook op van Telmela, Telharza, Gerub, Adan en Immer. Doch zij konden hun vaderen huis en hun zaad niet bewijzen of zij uit Israël waren. De kinderen van Delaya, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 652. En van de kinderen der priesters, de kinderen van Habaya, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, een Gileadiet, een vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. Dezelfde zochten hun register onder degenen die in het geslachtsregister gesteld waren, maar zij werden niet gevonden. Daarom werden zij als onreine van het priesterdom geweerd. En Hatirzata zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met Urim en met Tumim. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360. Behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337. En zij hadden 200 zangers en zangeressen. Hun paarden waren 736, hun muildieren 245... hun kemels 435, de ezels 6720. En sommige van de hoofden der vaderen, als zij kwamen ten huize des Heren, die te Jeruzalem woont, gaven vrijwilliglijk ten huize Gods om dat te zetten op zijn vaste plaats. Zij gaven naar hun vermogen tot den schat des werks aan goud 61.000 drachmen. En aan zilver 5.000 ponden en 100 priesterrokken. En de priesters en de levieten en sommigen uit het volk, zo de zangers als de portiers en de netinim, woonden in hun steden en gans Israël in zijn steden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond zijn de u voorgelezen versen uit Esra 2. En we lezen u nu alleen het 64ste en het 65ste vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360. Behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337. En zij hadden 200 zangers en zangeressen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven dit hoofdstuk de getelden. De getelden. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de samenstelling van die getelden. In de tweede plaats willen we letten op de onzekerheid bij die getelden. En in de derde plaats willen we letten op het totaal van die getelden. De getelden, de samenstelling, de onzekerheid en het totaal. Gemeente, in de vorige Bijbellezing hebben wij stilgestaan bij het eerste hoofdstuk van het boek Esra. We hebben gezien, de Heere kwam zijn volk te hulp. Hij verwekte Kores. Hij bracht Kores in aanraking met zijn woord. En reeds honderden jaren daarvoor had de Heere de naam van Kores laten opschrijven als zijn knecht. En Kores heeft die roeping verstaan. En hij heeft het volk van Israël opgeroepen om weder te keren naar Jeruzalem. We hebben gezien dat de Heere de bouw van zijn huis voorbereidde. We hebben gezien dat hij ook harten verwekte van mensen om te gaan. Want als hij dat niet gedaan had, dan was er niemand gegaan. En we hebben gezien dat de Heere zelfs de tempelschatten weer uit de afgodstempels liet halen. En ze werden het volk van Israël toegeteld. Eén voor één kwamen al die gouden bekers en schalen weer terug. De Heere had erover gewaakt. Het eerste hoofdstuk getuigde van zijn bijzondere zorg. En in dit tweede hoofdstuk, gemeente, gaan we eigenlijk in op een detail van de preek van vorige week. We hebben gezien dat de Heere mensen verwekte. En in dit tweede hoofdstuk gaat het over die mensen die door de Heere verwekt werden. In dit tweede hoofdstuk zien wij welke mensen gereageerd hebben op dat edict van Kores. Het wordt hier in dit hoofdstuk allemaal met name genoemd. Dit hoofdstuk lijkt een heel onbelangrijk hoofdstuk. Misschien dacht u, we kunnen dat maar beter overslaan. En inderdaad, onze broeder stond vanavond ook niet voor een eenvoudige taak om dit hoofdstuk voor te lezen. Misschien denkt u, we hadden dat beter maar niet kunnen doen. We hadden dit hoofdstuk gewoon beter over kunnen slaan en naar een volgend hoofdstuk kunnen gaan. Het zijn allemaal namen en het zijn allemaal getallen die ons helemaal niks te zeggen hebben. Gemeente, stel nou eens voor dat uw naam daartussen stond en de naam van uw kinderen en de naam van uw familie. En wij zouden zeggen, ach, sla maar over. Het heeft allemaal niks te betekenen. Ik denk, als onze eigen naam daartussen zou staan, dat we er zo niet over zouden denken. Stel eens voor dat over enkele jaren het zoveeljarig bestaan herdacht wordt van de gemeente. En er worden wat namen genoemd van het voorgeslacht. Dan zegt u ook niet, laat die namen alsjeblieft weg. Nee, dat spreekt voor ons. En ik hoop eigenlijk dat dit hoofdstuk voor u ook gesproken heeft of vanavond mag spreken. Het zou heel groot zijn als uw naam er ook in stond. Want deze namen zijn de namen nogmaals van degene die de Heere verwekt heeft. Van wie de Heere het hart heeft overgebogen. En is dat niet de moeite waard om daar eens een paar minuten bij stil te staan en naar te luisteren? Hoeveel er dat geweest zijn en hoe ze genoemd werden? Gemeente, dit hoofdstuk is niet onbelangrijk. Ook dit hoofdstuk is van grote betekenis. Ik zal u zomaar drie dingen noemen. In de eerste plaats, dit hoofdstuk laat zien dat er heel veel niet zijn teruggekeerd. Er ligt in dit hoofdstuk een waarschuwing, zeker. Het is een lange lijst met namen. Maar er waren eigenlijk maar enkele minuten nodig om die namen te lezen. En als al de namen opgeschreven zouden worden van degenen die in Babel waren, dan was de kerkdienst vanavond te kort geweest. Dus eigenlijk dat met een paar minuten gezegd kan worden, gemeente, dat is eigenlijk treurig. Het zijn er eigenlijk maar enkelen in verhouding. We zullen straks zien in onze derde gedachte, het zijn er maar 50.000. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de terugkeer uit Egypteland, hoeveel waren dat er toen de Heer het volk van Israël uit Egypte haalde? Dat waren er 600.000, de mannen alleen. Dan heb ik het nog niet over de vrouwen en de kinderen, 600.000. Dus gemeente, dit hoofdstuk is eigenlijk heel beschamend voor ons. Stel nou eens voor dat de namen van de gemeente voorgelezen zouden worden. Kijk, ik weet dat niet, maar de Heere weet het. En stel voor dat de Heere onze namen nou had laten opschrijven van degene wiens hart overgebogen was tot de dienst des Heeren. Hoe lang zou die lijst dan geweest zijn? Zouden er dan ook enkele minuten zijn en dan zouden al de namen genoemd zijn? Wie van ons zou uw naam erbij gestaan hebben? Dus dat is het eerste. Velen gingen niet. Dat leert ons dit hoofdstuk. In de tweede plaats, dit hoofdstuk leert ook dat er wel waren. Er waren er. Er zijn er. Er zullen er zijn. Dit hoofdstuk is geen witte bladzijde. De Heere zorgt er zelf voor en dat is een bemoediging. En dan zijn het er toch nog wel heel wat die de Heere er vandaan haalt. 50.000. Hij haalt ze uit Babel. En Babel betekent letterlijk verwarring. De Heere haalt ze uit de verwarring. De Heere brengt ze naar zijn huis. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. En het derde gemeente wat ons dit hoofdstuk laat zien, dat is dat de Heere ze bij name kent. Degene die zijn dienst lief hebben. Dit hoofdstuk dat predikt ons dat er een gedenkboek is voor Gods aangezicht. Waar al de namen ingeschreven staan van hen die getrouw bevonden worden. We hebben ervan gezongen uit Psalm 87. Dat de Heere hen de naam van Sions kinderen doet dragen. En dat hij ze telt bij degene die Israël zijn ingelijfd. Dat is een wonder dat de Heere niet zegt sla maar over. Dat de Heere niet zegt, ach, wat maakt het uit, die namen. Maar dat de Heere heel zorgvuldig al die namen één voor één bijhoudt. Hij weet het. Hij weet wie het zijn en wie het niet zijn. Dat is een bemoediging en dat is een waarschuwing. Gemeente, als we dit hoofdstuk overzien, dan is het toch wel een hele volksverhuizing. 50.000 mensen. Dat is niet gering. Jongens en meisjes, die mensen moeten een afstand afleggen van 1500 kilometer. Dat is wel heel ver. Dat is nog verder dan van hier vandaan naar Polen. 1500 kilometer. En dan te voet. Dat is een reis, nou, dat is niet zomaar een reis. Dat is een reis waar ze zo ongeveer 4 maanden over zullen doen. Het is toch wel te begrijpen dat er heel veel waren die dachten, nou, daar begin ik niet aan. Als de Heere niet zelf het hart neigt, gemeente, als er niet liefde is tot zijn huis en tot zijn dienst, dan begint de mens er niet aan. Dat hebben we er niet voor over. En daarom mogen we wel vragen, neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, mag mijn naam er ook bij staan. Behoeft mijn naam niet te ontbreken straks. Het was stil zojuist toen onze broeder dit hoofdstuk voorlas. En er waren het vreemde namen, maar hoe zal het straks zijn in die grote dag der dagen? Als het boek der boeken geopend zal worden, het boek des levens geopend zal worden en de namen weer klinken zullen van hen die daarin geschreven staan, wat zal het stil zijn? En zal onze naam daar ook klinken? Het is een lijst die samengesteld is uit verschillende soorten mensen. Het eerste wat we lezen in het tweede hoofdstuk, dat zijn de namen van de leiders. De Heere zorgt voor leiders. De Heere roept mannen die van hem bijzondere gaven gekregen hebben om het volk te sturen. Wat is dat groot? Nehemia 7 heeft ook deze lijst. Maar het komt niet helemaal precies overeen. Er zijn kleine verschillen. En sommigen zeggen, Ezra geeft de lijst van de namen die aanvankelijk mee wilden. En Nehemia geeft de lijst van de namen die inderdaad gegaan zijn. Hoe dat precies is, dat zal ons wel niet duidelijk worden. Maar in ieder geval lezen wij hier de bekende namen van Zerubabel en Jozua. En we kennen ze ook uit de andere Bijbelboeken. Dat zijn de twee bekendste leiders. Zerubabel, hij is uit de stam van David, uit het geslacht van David. Hij is uit het koninklijke geslacht. Deze Zerubabel is vooral een politiek leider. Hij is een voorvader van de Heere Jezus. In het Matthäus-evangelie komt u zijn naam tegen. In het geslachtsregister van de Heere Jezus. En dan zien wij dat tussen Zerubabel en Christus zijn 14 geslachten. Dus in deze Zerubabel, gemeente, daar begint Christus te lichten. Zondag is de eerste Adventszondag. Maar ik denk dat er Joden geweest zijn die in deze Zerubabel iets van de Christus hebben gezien. Zou hij het zijn? Zou dan nu het moment aangebroken zijn dat God zijn volk verlost? Zerubabel, nee, hij was een schaduw van Christus. Hij was de Christus niet. En de andere leider is Jozua. Jozua de geestelijke leider, Jozua de hoge priester. We kennen hem uit Zacharia 3. Was hij de Christus? Nou, zijn naam is ook Jezus. Hosea is de oudtestamentische naam voor de naam Jezus. Maar hij was de Christus niet. Het is deze Jozua die met vuile klederen stond. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Deze Jozua, hij is ook de Christus niet. Het is nog maar een schaduw. Maar in hen ligt al iets van de komende verlosser. Gemeente, hun namen staan voorop. En zo is het ook met de geestelijke verlossing. Dan staat de naam van Christus voorop. Hij verlost zondaren. Hij geeft de leiding. Denk eens aan Saulus van Tarse. Hij was het die Saulus stilhield op weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus eerst de namen van de leiders. En dan krijgen we in deze lijst de namen van het gewone volk. Dat is een hele lange lijst. Dat is van vers 3 tot en met vers 35. zouden zeggen, dat zijn de gewone burgers. En dan wordt er ook weer een onderscheid gemaakt. In de verzen 3 tot en met 20 worden zij genoemd met de namen van hun vader. Dan wordt er iedere keer gesproken over de kinderen van die en de kinderen van die en de kinderen van die. Hun voorvader wordt genoemd. En vanaf het 21ste vers tot en met het 35ste vers worden ze genoemd met de namen van de steden waar ze vandaan komen. En dan lezen wij daar een paar hele bekende namen. U hebt horen lezen de naam Bethlehem. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. U hebt de naam Anatoot gehoord. Dat was de plaats waar Jeremia geboren was. Een plaats, die een stad die vervloekt was omdat zij Jeremia vervolgd hadden. Wat een wonder dat uit die vervloekte stad toch nog mensen mochten wederkeren. Gemeente, zo zou er eigenlijk over al die steden wel een preek te houden zijn. Dat de Heere nou uit deze steden mensen terug wilde brengen. En waarom worden ze hier genoemd naar die steden? Ik denk omdat ze toen ze terugkeerden in die steden weer zijn gaan wonen. Ze zijn natuurlijk niet alleen allemaal naar Jeruzalem gegaan. Maar het einde van het hoofdstuk, straks zult u ook zien dat men ook weer terugging naar de steden waar het voorgeslacht vandaan komt. Dus wat leert ons nou vers 3 tot en met 35? Dat leert ons 1, de Heere kent hun afkomst. En 2, de Heere kent hun woonplaats. Dat is toch de moeite waard om te noemen, dat de Heere dat na 70 jaar niet vergeten is. Hij weet waar ze vandaan komen. Hij weet wie hun voorgeslacht is. En de Heere gedenkt aan zijn verbond. Hij gedenkt aan het woord wat hij aan de voorvaderen gesproken heeft. Niet alleen de belangrijke mensen, jongens en meisjes, maar ook het gewone volk. Ze worden hier genoemd met namen. En dan in de derde plaats, daar komen de namen van de priesters. Dat zijn de versen 36 tot en met 39. En dat is een indrukwekkend getal. Dat zijn er 4289. Ik weet niet of jullie al procenten op school gehad hebben, jongens en meisjes, maar als je snel rekent, dan is dat ongeveer 10% van het totaal. Dat is veel. Dat laat zien dat die priesters heel getrouw zijn opgekomen. Dat siert ze. En ze waren ook nodig, want die terugkeer was bedoeld voor de herbouw van de tempel. Wat is het groot dat er mannen zijn met een begeerte om in het huis des Heren te dienen. Want dat zijn deze priesters. En dat ze de begeerte hebben, want dat kan voorlopig nog niet. Het huis des Heren is nog een puinhoop. Maar om daaraan te werken, om daaraan te bouwen, zijn er zo vanavond ook mensen in ons midden met die begeerte. Om daar alles voor te verlaten, zoals deze mannen gedaan hebben. En terug te keren om daar de schouders onder te zetten. Als de Heere daar je hart niet toe neigt, gemeente, dan heeft de mens er geen zin in. De priesters. En dan komen de levieten. U kunt dat lezen in het 40ste vers. Dat zijn er maar 74. 74, dat hadden er veel meer kunnen zijn. Maar waar zijn al die levieten gebleven? Het merendeel blijft in Babel. Waarom? Ik denk omdat de levieten, u kunt dat lezen in Ezechiël 44, vers 10 tot en met 14, dat de levieten om hun zonde gestraft waren, zouden ze niet meer zo'n belangrijke functie hebben in het huis des Heren. Het waren eigenlijk, we zouden kunnen zeggen, gedegradeerde priesters. Dus de meeste van hen die hadden er helemaal geen zin meer in. Als het je om eigen eer te doen is, dan heb je er helemaal geen zin in. Maar er waren er ook tussen, en misschien was dat uw naam, er waren er ook tussen van die levieten, het was maar een handje vol. Maar die zei, ik hoef niet vooraan te staan, heren. Als ik dan maar mee mag gaan. Het gaat me niet om de naam. Het gaat me niet om de functie. Het gaat me niet om de eer. Maar al mag ik dan ergens achter in de tempel, wat voor u koninkrijk betekenen, dan is het voor mij al zo groot. Later zullen wij horen dat Ezra heel veel moeite moet doen om de levieten mee te krijgen. Dit is de eerste terugkeer. Straks onder Ezra krijg je de tweede terugkeer. En dan moet zelfs de minimumleeftijd omlaag gebracht worden, omdat die levieten er gewoon geen zin in hebben. Zo erg is dat. Het is hen om zichzelf te doen, om hun eigen eer te doen. Gemeente, waar is het ons om te doen? Is het ons om God te doen? Of is het ons om onszelf te doen? Dan komen de zangers. U kunt het vinden in het 41ste vers. De zangers. De kinderen van Asaf. Die zijn in groter getal aanwezig dan de levieten, want het zijn er 128. Vindt u het geen wonder dat ze ertussen staan? Is het u niet opgevallen? De zangers, ze zijn er. En we weten toch, we hebben daar op de dankdag bij stilgestaan, dat ze de harp aan de wilgen gehangen hadden. Hoe zouden we een van de liederen Sion zingen in een vreemd land? En deze mensen, ze hebben begeerte om goden lofzangen te zingen. De zangers, die altijd ook deel uitgemaakt hebben van de tempeldienst. En de zang is nog een belangrijk deel van de eredienst. Sommige mensen die denken, ja, dat zingen in de kerk, ach, één versje is toch genoeg. En twee versies is niet nodig. Het is eigenlijk zonde van de tijd. De dominee kan veel beter de tijd gebruiken om aan zijn preek te besteden. Ach, gemeente, zingen is ook een onderdeel van de eredienst. Ze zijn er ook tussen. Voor wie dat een lieve begeerte geworden is om te mogen zingen daar in Jeruzalem. En dan in vers 42 krijg je de poortwachters. Wat zijn dat nou voor mensen? Nou, dat is een deel van de levieten die, ja, wij zouden ze noemen de tempelpolitie. Die dus moesten toezien op de poorten van de tempel, die de poorten openen. Dat zijn nou de dorpelwachters waar we van gezongen hebben. Uit Psalm 84, waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend. 139 dorpelwachters. Zijn ze vanavond ook in de kerk? Als ik zou vragen, steek uw vinger eens op. Heb je dat nou met uw hart mee mogen zingen vanavond? Ik zal het niet vragen, maar hoeveel vingers zouden er dan omhoog kunnen gaan? Poortwachters. En dan in vers 43 tot 54 krijg je de netinim. Dat zijn er een kleine 400. 392 in getal. De netinim. Wat zijn dat voor mensen? Dat woord dat komt van het woord Nathan. En Nathan betekent gegevenen. Eigenlijk zijn dat de hulpjes van de levieten. Je had de priesters, je had de levieten. En dan heb je hier de hulpjes van de levieten. Eigenlijk, die netinim, dat waren eigenlijk inwoners van Kanaan. Maar dat waren geen vijanden. David bijvoorbeeld heeft die netinim, en ook bij Salomo lezen we dat, ingezet in de dienst des Heren. Ze mochten meewerken aan de tempelbouw. Ook bij Jozua later lezen we van de Gibeonieten. Die Gibeonieten, dat waren de houthouwers en de waterputters. Opmerkelijk, gemeente, dat er ook van die netinim. Blijkbaar hebben ze zich zo aan het volk van Israël verbonden geweten, dat ze onder hen gerekend zijn, dat ze ook meegevoerd zijn. Wij zouden zeggen, oorspronkelijk waren ze niet van de kerk. Oorspronkelijk waren ze van de wereld. Maar ze zijn Israël ingelijfd en ze waren tevreden met hun geringe plaats. En de Heere telt ze mee. Is dat geen troostvolle gedachte? Misschien zijn er vanavond ook wel zulke mensen. van wie de wortels niet in de kerk liggen, maar die toch de liefde gekregen hebben tot Gods dienst en koninkrijk. En zeggen, ach, wat ik te doen heb, dat is zo gering. Maar de Heere ziet het niet over het hoofd. Het kleinste werk was blijkbaar ook nodig toen in de tempel. De Heere rekent ze. En dan het laatste, dat zijn de nakomelingen van de slaven van Salomo. Die wordt ook apart genoemd. Vers 55 tot en met 57. Dat zijn ook Kanaanieten. Slaven, dat is nog een trapje minder. Nog een trapje lager. Slaven van Farao. Kanaanieten. Die zich toch melden. Die begeren om mee te gaan. Omdat het huis des Heren de liefde heeft van hun hart. Omdat het ook in hun binnenste zingt. Ik wou liever in mijn bonds godswoning. Een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in z'n boze tent. En dan kom ik toch weer terug op de vraag die ik stelde, gemeente. Waarom liet hij nou dat hoofdstuk lezen? Wel, ik ben eigenlijk zo benieuwd of uw naam daar nou ook bij stond. Bij de namen die we zojuist gelezen hebben. Bij die getelden. Bij die mensen van wie de Heere het hart heeft verwekt. Want die ware liefde tot de Heere en zijn dienst, die heb je niet van jezelf. En zeker niet als dat moet blijken in de offers die gebracht worden. Kijk, wij kunnen vanavond naar de kerk komen, maar dat hoeft nog niet zo diep te zitten. Maar als je nou een reis moet maken, een voetreis van 1500 kilometer, zou je dat er ook voor over hebben? Kijk, dan ligt het toch wel wat anders, begrijpt u? 1500 kilometer en dan alles verlaten. Wat je opgebouwd hebt in de achterliggende 70 jaar, zouden we dan ook zingen, qua liever in mijn bonds Gods woning. Wat een wonder als dan je naam erbij mag staan. Als je er niet veel voor over mag krijgen, maar als je er alles voor over mag krijgen. Onze eerste gedachte, de samenstelling. We gaan naar onze tweede gedachte, de onzekerheid. En die onzekerheid is niet bij allemaal, maar die onzekerheid is toch wel bij een aantal van die getelden. Want dan lees ik in het 59ste en in het 60ste vers dat er problemen zijn. En wat zijn die problemen? Er zijn 652, jawel, een heel exact getal. De Heere weet precies hoeveel. 652 personen die niet kunnen aantonen dat ze tot het volk van Israël behoren. Ze zijn hun bewijs kwijt. Ze kunnen het niet aantonen. En niet alleen van het volk van Israël, maar er zijn ook mensen van het priestergeslacht. Wij herkennen bijvoorbeeld de naam van Barzillai. Dat is die man uit de tijd van koning David. Dat is al heel lang geleden. En inmiddels blijkt het zo te zijn dat niet meer duidelijk is dat zijn geslacht ook werkelijk bij Israël hoort. Ze kunnen de namen in de registers niet meer terugvinden. Deze mensen hebben geen wettig document. Ze kunnen geen paspoort laten zien, jongens en meisjes, waarin staat dat ze Israëliet zijn. En dat heeft ingrijpende gevolgen. Nu staan er mensen die hebben zich gemeld. Ze hebben de begeerte om mee te gaan. Er zijn priesters die hebben zich gemeld. Ze zien al voor zich dat ze straks in Jeruzalem het priesterambt mogen gaan vervullen. Maar ze zijn hun documenten kwijt. Ze kunnen niet bewijzen dat ze ook het recht hebben om terug te keren. Hoe zijn ze dat dan kwijtgeraakt? Waarom weet niemand dat meer? Waarom zijn er geen bewijzen? Waarom is het zo vervaagd? Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat zouden gemengde huwelijken kunnen zijn. vermenging van de wereld en de kerk, zoek het maar eens uit. Tegenwoordig kunnen we het nog aardig uitzoeken, maar vroeger, moet u eens kijken hoe snel dat soms gaat. Een jongen van de kerk kiest een meisje uit de wereld, ze krijgen kinderen, moet je eens twee geslachten verder zijn en dan nog proberen uit te zoeken wie het voorgeslacht geweest is. Waren dat nou gedoopte mensen, ja of nee? Waren dat nou kerkmensen? Wie zal het zeggen? Kijk, en zo is het hier ook gegaan, precies hetzelfde. Achterloosheid, er zijn mensen die hebben zich verzwagerd met de wereld, die zijn de wereld gelijkvormig geworden. En de nakomelingen kunnen niet eens meer bewijzen waar ze vandaan komen. En misschien zijn er ook wel geweest die behoren bij het tienstammenrijk, dus die al veel en veel langer van huis zijn, en voor wie het nog steeds moeilijker is om dat aan te tonen. Wat ligt er toch veel onderwijs gemeente in dit hoofdstuk? Want het moet wel duidelijk zijn. Het moet wel zeker zijn. Je kunt niet zomaar priester worden. Je kunt niet zomaar in het huis des Heren aan het werk gesteld worden. Je kunt ook niet zomaar van het heilige eten. Kijk, wij leven in een tijd waarin mensen steeds meer houden van open gemeenschappen. Ach ja, dat lidmaatschap van de kerk. En of je nou dooplid bent of geen dooplid bent, ach mensen, wat maakt dat toch allemaal uit? Maar hier ziet u wat dat uitmaakt. De Heere hecht daar wel degelijk waarde aan. De Heere telt. De Heere telt degene die bij zijn volk horen. En wat blijkt, ja, wat dat voor gevolgen voor deze mensen heeft. Want als je dat niet aan kan tonen dan, deze mensen worden eigenlijk als onreinen beschouwd. Het is wat. Het zijn mogelijk Israëlieten. Ik weet het niet of het Israëlieten zijn. Ze melden zich als Israëlieten. Maar ze kunnen het niet aantonen. Dus in de ogen van degene die het regelen zijn ze onrein. En de vraag aan ons is, zijn we ook herkenbaar als een Israëliet? Zijn we ook herkenbaar als een gedoopte? Of maakt ons leven dat niet meer duidelijk? Ja, misschien dat u nog een oud dooppapiertje in de kast hebt liggen waarmee u het duidelijk kunt maken. Maar gemeente, wat is het droevig als ons leven niet meer duidelijk laat zien dat wij kerkmensen zijn. Dat wij uitwendig horen bij het volk dat zich christen noemt. Of in de wereld zo genoemd wordt. Heeft dat waarde? Ja, dat heeft wel degelijk waarde. Hoeveel mensen verliezen niet hun identiteit, hun christelijke identiteit, door hun levenswandel die niet meer past bij de belijdenis die ze hebben. En er komt een verordening van Hartirsata. Dat is niet de naam van een persoon, maar dat is de naam van een ambt. Een landvoogd, het is een soort titel waarmee de naam van een stadhouder genoemd wordt. Hoogstwaarschijnlijk wordt met deze Hartirsata Zerubabel bedoeld. Zerubabel, een van de leidslieden. En deze Zerubabel geeft het advies, nee, die geeft niet het advies, hij geeft de eis dat deze priesters die zich uitgeven voor priester, maar de vraag is of ze het wel zijn, dat ze niet mogen eten van de heilige dingen. Dus het is niet zomaar een rommeltje daar, er wordt toezicht gehouden. En dat toezicht wordt uitgeoefend. U hebt horen lezen uit Nederlandse geloofsbelijdenis dat de tucht gehandhaafd moet worden. Nou, hier wordt de tucht gehandhaafd in Babel. Op een hele duidelijke manier. Niet eten van het heilige. Toezicht. Want wereld en kerk, het gaat zo gemakkelijk door elkaar. Er is een tijd geweest in de kerk dat de vreemde zich niet durfde voegen bij de gelovigen. U kunt dat lezen in Handelingen 5 vers 13. Niemand durfde zich bij hen voegen. Maar die tijd leven wij niet meer in, gemeente, dat niemand zich meer bij Gods kinderen durft voegen dan alleen de bekeerde. En daarom moet er toezicht zijn. Daarom moet er tucht zijn. En wanneer die tucht geoefend wordt, dan wordt iemand buitengesloten. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. Bij het avondmaal ook, daar moet toezicht zijn. Niet alle mensen mogen zomaar van het heilige eten. In ieder geval moet je beleidend lid van de gemeente zijn. Ja, maar kunnen die tafelwachten dan uitmaken of iemand een kind van God is, ja of nee? Nee, dat kunnen ze niet. Daar worden ze ook niet toe geroepen. Wij zijn geen hartenkenners. Maar dan ligt hier ook een hele mooie les eigenlijk. Dat Zerubabel, uitgaande dat het Zerubabel is, dat Zerubabel zegt dat de Urim en de Tumim moeten uitsluitsel geven. Dus niet wat die mensen zelf zeggen, dat is niet bepalend, maar de Urim en de Tumim, wat zijn dat? Eigenlijk is dat niet duidelijk, wat de Urim en de Tumim precies geweest zijn. Dit is wel duidelijk, dat de Heere daardoor zijn woord bekend maakte. Door de Urim en de Tumim sprak God. Sommigen denken dat het twee stenen geweest zijn die de priester in de efod bij zich droeg. Waardoor de Heere uitsluitsel gaf. Een witte steen en een zwarte steen. Beslissingsstenen waarmee het besluit van de Heere kenbaar werd. Hoe precies het geweest is, dat weet ik ook niet. Eén ding is duidelijk, God moet het zeggen. Zerubabel zegt, God moet het zeggen. God moet spreken. De Heere heeft het laatste woord. Er ligt daar ook geen onderwijs in. Gemeente, wij kunnen ons wel voegen bij de getelden. We kunnen ons wel voegen bij degene wiens hart de Heere verwekt heeft. Maar God moet het zeggen. Die grote hoge priester, die maakt het uit. Mensen kunnen dat niet uitmaken. Zelfs Zerubabel kan het niet uitmaken. Wie is er nou echt van het priesterlijke geslacht? U zult zeggen, ja, maar dat geldt van ons niet meer. Ja, dat geldt van ons ook. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Waarom wordt gij een christen genaamd? Wat zijn christenen? Dat zijn echte priesters. Christenen, dat zijn mensen die de zalving van Christus deelachtig zijn. Dat zijn echte christenen. En wie maakt uit wie nou een echte christen is of niet? Wel, wij kunnen niet verder gaan dan het oordeel. Is iemand belijdend lid van de kerk? Is iemand in leer en leven in overeenstemming naar Gods woord? Maar dat maakt het nog niet uit, gemeente. De Heere moet spreken. En de Heere weet wie de echte profeten, wie de echte priesters en wie de echte koningen zijn. U kunt zich voorstellen dat dat voor die mensen een stuk onzekerheid gegeven heeft. Wel de begeerte in het hart, maar misschien is de uitslag straks verkeerd. Misschien krijgen ze de Heere zelfs tegen. Misschien zal de Heere zeggen, je mag niet mee. En gemeente, zo is het nog. Misschien zijn er vanavond ook wel zulke mensen in de kerk die zeggen, ja, ik heb mijn naam horen noemen. Maar ik kan het niet aantonen. Ik kan het niet bewijzen. Ik heb geen papieren. Het ligt niet vast. Maar als u aan mij vraagt of in mijn hart die oprechte liefde ligt tot de Heere en tot zijn huis en tot zijn dienst, dan zou ik me toch melden. Ook al zou ik 1500 kilometer moeten reizen daarvoor. De gemeente, de kerkraad kan geen uitsluitsel geven. De Heere alleen. En hij moet spreken in uw leven. Hij alleen kan u voegen bij zijn ware volk. En als hij het zegt, al zeggen dan zoveel mensen, het kan niet waar zijn. Maar als hij het zegt, dan is het goed. En ook al zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik denk dat jij een echte christen bent. Ik geloof vast dat jij er ook bij hoort. Als de Heere niet gesproken heeft, dan blijft het toch een twijfelachtige zaak. Onzekerheid onder de getelden. We gaan naar onze derde gedachte, totaal. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 147 en daarvan het eerste en het tweede vers. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En het tweede, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. 147 vers 1 en 2. Onze derde gedachte, het totaal van de getelden. Want dan lezen we in het 64ste vers, dat ze totaal bij elkaar opgeteld zijn 42.360. En daar komen dan nog bij de knechten en de maagden, die zijn daar nog niet bij gerekend. Dat zijn er ook nog eens 7.337. En daar komen dan ook nog eens bij de zangers en de zangeressen. U zult zeggen, die hebben we toch al gehad. Ja, maar net ging het over de tempelkoren. En hier wordt ook over zangeressen. Net ging het over de levieten. Maar hier gaat het over de gemengde koren, zou je kunnen zeggen. Dat zijn er ook nog eens 200 bij elkaar. Dus als je die getallen bij elkaar optelt, 42.360... 7.337 en 200, dan kom je zo bij elkaar op een kleine 50.000 mensen. Dat is overgebleven van het volk van Israël, althans dat keert terug. En later komen daar nog een paar bij, 1500 ongeveer, als Ezra terugkeert. Dus ruim 50.000 mensen. Dat is het totaal. De Heere vermeldt ze hier in zijn woord. Hij kent ze bij name. Hij weet welke stad ze komen. Hij weet uit welke familie dat ze komen. Hij weet hoeveel dat het er zijn. Hij noemt ze bij name. Dat is een troost in de schrift. We hebben ervan gezongen uit Psalm 147. Dat hij ze allen, dat geldt van de sterren, dat geldt van de dieren, dat hij ze allen bij namen kent. En als hij dat bij namen kent, als hij zelfs de haren des hoofds stelt, zou hij dan niet diegenen tellen die een ware liefde hebben in hun hart tot zijn dienst en zijn inzettingen. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die zijne zijn. Is u dat wel eens tot een troost geworden? Je moet zeggen, Heer, ik kan het niet aantonen. Ik heb geen papieren. Dat ik bij uw volk hoor, kan het niet laten zien. Maar dat is mijn troost, dat u het weet, Heer. Zoals Petrus dat mocht zeggen. Heer, kijk maar in mijn hart. Ach, ik heb u verloochend. Ik heb al mijn papieren verscheurd. Ik kan het nooit meer aantonen dat ik een kind van u ben. Maar Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. U kent mijn verlangen. U kent mijn hart. Hun namen staan hier. En Matthew Henry zegt dat die vermelding in de Bijbel al een beloning is voor deze mensen. De Heere heeft ze laten optekenen door zijn Heilige Geest. En daarom is het inderdaad een hoofdstuk wat we met eerbied mogen lezen. Zoals jongens en meisjes, als je op een oorlogsbegraafplaats komt en je ziet dan al die namen staan. Misschien heb je ook wel eens, als het stil vaak als je voor zo'n wand staat, al die namen voor een gedeelte gelezen. Daar gaat een prediking van uit. Als je in Israël komt, in het oorlogsmuseum, daar is een kindermemorial. En er worden de namen opgelezen van de kinderen, die Joodse kindertjes die in de oorlog zijn omgekomen. Indrukwekkend. Maar nog indrukwekkender is, als de namen weer klinken van hen, die de Heere heeft lief gehad met hun eeuwige liefde. Zelfs de dieren staan, ik weet niet of u dat opgevallen is, in het 66ste en het 67ste vers. Ze worden niet bij de getelden natuurlijk opgeteld, maar ze worden wel genoemd. Ja, die dieren zijn ook geschapen tot Gods eer. Die dieren waren er ook in het paradijs. En die dieren zullen er ook straks zijn op de nieuwe aarde. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Wat een wonder dat de Heer ze hier ook noemt. Het is voor hem niet te gering. Hij heeft ze ook geteld zelfs. Alles wat tot zijn hulp gereed is en wat nuttig is voor zijn dienst. En bovendien kunnen we er ook iets uit afleiden. Als je de aantallen van de dieren optelt en je telt het aantal van de mensen op, dan kom je ongeveer op 1 op 4. Kamelen, muilezels, bij elkaar opgeteld 1 op 4. Dus dat betekent op 4 mensen 1 rijdier. Dus jongens en meisjes, de meeste mensen hadden niks. De meeste die terugkwamen waren arm. Tegenwoordig heeft iedereen een auto. Nou, wat onze auto nu is, dat was de ezel toen. Of de kameel toen. De kameel is een rijdier en de ezel is een pakdier. En onze auto geldt eigenlijk voor allebei. De meeste mensen hadden geen auto. Ze hadden niets om op te zitten. Ze moesten het te voet doen. Ze waren arme mensen. We zouden zeggen, ach, moet dat nou de tempel gaan bouwen? Maar de Heere keurt ze niet af. De Heere zegt niet, dat is mij te gering, deze armen en onbemiddelden. En als ze terugkomen, dat is ook mooi, de eerste daad die ze doen, die wordt vermeld. En daarna kun je zien dat er bij deze mensen echte liefde is. Wat zou je nou doen? Als je nou 70 jaar weg geweest bent en je komt voor het eerst weer op je geboortegrond, wat zouden wij nou doen? Wat lezen wij nou van deze mensen? Het eerste wat ze doen is een offer brengen voor het bouwfonds van de tempel. Dat is het eerste. Daarom zijn ze teruggekeerd. Het was hen om de tempel te doen. Het was om de Here te doen. Het was om zijn huis te doen. Want over hun eigen huizen wordt pas in de tweede plaats gesproken. Eerst wordt over het huis des Heren gesproken en dan lezen we in het tweede gedeelte pas. Zij woonden in hun steden, ze zochten hun oude woonplaatsen weer op. Dus het huis des Heren kwam op de eerste plaats en hun eigen huizen kwamen pas op de tweede plaats. Gemeente, hoe is dat in uw leven? Je spreekt liefde uit bij die mensen of niet? We hadden een mooie dankdagcollecte. En ik ben er blij mee. Want dat zegt iets. Er wordt wel eens gezegd, en ik geloof dat het waar is, als het hart open gaat, dan gaat de portemonnee ook open. Dat zie je hier ook. Als dat liefde is tot de Here en zijn dienst, dan gaat de portemonnee ook open. En dan worden er twee dingen vermeld over die gave. In de eerste plaats wordt gezegd, zij gaven vrijwillig. En in de tweede plaats wordt gezegd, ze gaven naar hun vermogen. En gemeente, dat zijn twee hele belangrijke dingen. Ze gaven vrijwillig, ze werden niet gedwongen. Iedereen mocht geven wat hij zelf wilde. Maar ze deden het vrijwillig. We zouden zeggen, ze deden het blijmoedig. Ze hoefden er niet voor aangespoord te worden. Het was voor hen een vanzelfsprekendheid. Er sprak de liefde uit. En in de tweede plaats, ze deden het naar hun vermogen. Dat betekent, er waren die gaven veel. Maar er waren er die gaven weinig. Er waren mensen die hadden niet eens een auto. Zeiden we net. Die kunnen niet zoveel geven. Maar dat hoeft ook niet. Ze gaven naar hun vermogen. Nadat de Heere hen met middelen gezegend had. Die weduwe bij de schatkist, die gaf heel weinig. Ze gaf maar 2 penningskes. Dat is niet veel. Maar omdat ze verder niks had. Ze gaf haar ganse leeftocht. Gaf ze het meeste van alles. Ook al was het opgeteld eigenlijk niet veel. En we zien hier dat de Heere ziet hoe die mensen geven. En dan rekent de Heere anders dan wij. De Heere kijkt niet alleen naar het getal, maar de Heere kijkt naar het hart. Dus eerst het huis des Heeren en in de tweede plaats hun huizen. En dan staat er dat de hoofden, het 68ste vers, sommige van de hoofden der vaderen als zij kwamen ten huize des Heeren die te Jeruzalem woont, gaven vrijwilliglijk ten huize Gods om dat te zetten op zijn vaste plaats. Dus die hoofden die gaven het goede voorbeeld. Die mensen hebben beseft dat ze een voorbeeldfunctie hadden. Dat er naar hen gekeken werd. Ouders hebben een voorbeeldfunctie. Ambtsdragers hebben een voorbeeldfunctie. Docenten en leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. En jongeren hebben daar zo behoefte aan identificatiefiguren. Wat zou het groot zijn als wij nou ook over mogen brengen wat deze mensen over wisten te brengen. Namelijk de liefde. En dat hoeft niet alleen met geld, dat begrijpt u wel. Die liefde tot Gods huis, die kun je ook op een andere manier overbrengen. Maar mogen wij dat overbrengen op ons nageslacht? Dat Psalm 84 werkelijkheid voor ons is in de beleving. Gemeente, dan nog wat. Dit hoofdstuk eindigt met een hele positief slot, als je dat zo leest. Want er staat er in het 70ste vers, en de priesters en de levieten en sommigen uit het volk, zo de zangers als de portiers en de netinim, dus het wordt nog een keer herhaald wat hier in dit hoofdstuk stond, woonden in hun steden, dus niet allemaal in Jeruzalem, maar we hebben gezien uit welke steden dat ze allemaal kwamen, dat wordt genoemd hier in dit hoofdstuk, en gans Israël in zijn steden. Dus Ezra zegt, gans Israël is thuis. Dat staat er eigenlijk. Gans Israël woonde in zijn steden. Nou, de Heere telt anders dan wij. Want ik zou zeggen, een heel klein deel van Israël woont in zijn steden. Ze zijn toch lang nog niet allemaal thuis. Er wonen er toch nog heel veel in Babel. Ja, maar het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. De meeste mensen die nog in Babel zijn achtergebleven, die kunnen de naam van een Israëliet eigenlijk helemaal niet dragen. Gans Israël woonde in hun steden. Er valt zoveel af. Er valt zoveel af. Wat wel de naam had Israël te zijn, maar wat geen Israël is. Durft u dan te beweren dat er geen echte Israëliet meer in Babel is? Dat zeg ik niet. Je kan het ook nog zo zien dat je zo mag zeggen, deze eerstelingen geven de garantie dat de rest ook volgen zal. Dit zijn de eerstelingen van de oogst. En in die eerstelingen zullen alle ware Israëlieten vast en zeker terugkeren. Al moet er dan een nieuwe leider komen en al moet er nog een wederkeer komen. Maar de Heere brengt ze terug. Ook degenen die de eerste keer nog zijn achtergebleven. Gans Israël woonde in hun steden. Gemeente, tellen is toch wel belangrijk, vindt u niet? Wij zeggen vaak, je moet niet tellen, maar de Heere telt wel. En de Heere telt heel zorgvuldig. En ik hoop dat wij dat van de Heere mogen leren. Zoals Mozes dat ook zegt. Hij zegt, leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Zo tellen, zoals de Heere het zijn volk leert. Al zou dat nou maar de enige les zijn uit dit hoofdstuk die wij vanavond mee naar huis nemen. En dat zou praktijk mogen worden. Dan is het een rijk gezegende dienst. Leer ons alzo onze dagen tellen. Opdat wij een wijs hart bekomen. Amen.